Goedemiddag. Dit is het Nabije Westen van 13 januari 2024 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Er was de afgelopen week zo'n overvloed aan onderwerpen dat voor de zoveelste keer het bericht over politiek filosoof Ingrid Robijns niet aan bod zal komen. Zij vindt dat niemand het verdient om meer dan 10 miljoen euro te bezitten. Daar kwamen ondertussen ook al reacties op, onder meer van Yves Marx. Maar dat zal dus voor een andere keer zijn. Ik begin deze week wel met het meer triviale nieuws. Om deze week en het jaar te beginnen, eerst wat nieuws om de zaak wat op te leuken. Triviaal of totaal onbelangrijk nieuws dus. Hoewel, laat me beginnen met nog een record dat ik vorige week over het hoofd zag, maar dat ons allemaal iets vreugdevoller mag stemmen. De stroomopwekking van de windmolens op zee. De windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee leverden een record van zowat 8 terawattuur aan stroom op. En dat is de elektriciteitsbehoefte van 2,3 miljoen gezinnen en 10,2% van de totale Belgische elektriciteitsvraag. De windmolenparken draaiden dan ook 95% van de tijd. Het is niet de bedoeling om van deze rubriek een rubriek van gebroken armen en benen, ongevallen, branden en rampen te maken. Maar voor de gevaren van vuurwerk werd al weken gewaarschuwd. Het is dan, gelukkig maar, geen record geworden, maar het is toch niet iets om trots over te zijn. Er viel in de einde- en nieuwjaarsperiode minder slachtoffers door vuurwerk, maar de gevolgen waren door de band genomen wel veel ernstiger. Vorig jaar werden er 223 UFO's gemeld. Dat is 17% meer dan in 2022. In 17% van de meldingen was er niet voldoende informatie of werken de getuigen niet mee aan het onderzoek. Veruit de meeste gevallen konden verklaard worden. Het bleken lichtspots, lasers, satellieten, meteoren, ruimteschroot, vliegtuigen, drones of zelfs vogels of insecten. Niet te snel oordelen dus dat je een vliegende schotel hebt gezien. Voilà, in Groot-Brittannië zat na 3 dagen de zogenaamde Fat Cat Thursday er al op. In 3 werkdagen had de baas al meer verdiend dan het bedrag waarvoor een gewone Brit een volledig jaar moet werken. Dat betekent dat de baas 109 keer zoveel verdient als een gewone werknemer. Bij ons is dat ongeveer 51 keer. Vorig jaar viel die dag in ons land op 9 januari, na 5,5 dag werken. Ik ga ervan uit dat het voor dit jaar voor ons land ook al bekend is, maar in de pers heb ik daar tot nog toe niets van gezien of gehoord. Al zal er allicht weinig verschil zijn met vorig jaar. En gelukkig, of net niet, dat hangt af vanuit welke hoek u het bekijkt, vegetarische kip blijft vegetarische kip. Europees was al beslist om niet in te grijpen in de benaming van productgroepen als vegetarische kip of vegan steak. Maar dat is buiten België gerekend. Er kwam al snel een werkgroep die hiervoor duidelijke richtlijnen moest opstellen, opdat de consument duidelijk een onderscheid zou kunnen maken tussen echte vlees- en zuivelproducten en hun vegetarische tegenhanger. In die werkgroep vertegenwoordigers van de Boerenbond en de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs. Je zou maar eens met vegetarische kipblokjes thuiskomen, terwijl je echte kip had verwacht. Maar er komen dus geen nieuwe Belgische richtlijnen. Tot zover het triviale nieuws. Opvallend, de ethaankraker in de Antwerpse haven, waarover al zoveel te doen was, bedreigt de gezondheid van Amerikanen in de staten Texas en Pennsylvania. Dat stellen 2 Amerikaanse artsenorganisaties. Het ethaan voor de kraker in Antwerpen komt uit Amerika en wordt door fracking uit de grond gehaald. Fracking maakt veel methaan vrij, een sterk broeikasgas. Daarnaast zijn de frackinginstallaties verantwoordelijk voor heel wat vroeggeboortes, meer baby's met een te laag geboortegewicht, een grotere kans op astma en een toename van zeldzame kinderkankers. voor politici van deze regio, waar onze rijkdom zozeer onder druk zou staan, dat die ineelskraker er absoluut moet komen om die rijkdom te vrijwaren, maakt dat echter geen fluit uit. Net zo min als de gezondheid van de eigen bevolking hen wat uitmaakt. De voorlopige vergunning is er, weliswaar onder voorwaarden. Daarvan zal pas over 10 jaar blijken of aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan. En er komt dan toch een onderzoek naar het politiegeweld bij het luchthavenprotest in Deurne van midden december. Videobeelden lijken aan te tonen dat de politie buitensporig geweld heeft gebruikt. De wapenstok gebruiken tegen iemand die op de grond ligt, pepperspray van op korte afstand spuiten, activisten in een waterloop duwen. Een actievoerder werd met breuken naar het ziekenhuis gevoerd en sommigen werden na hun aanhouding onheus behandeld. De politie zou ook de vrijheid van meningsuiting niet hebben gerespecteerd en de fietsbanden van sommige actievoerders hebben laten leeglopen. De politie zegt, u had toch niets anders verwacht, dat haar optreden wel degelijk proportioneel was. In de nasleep van God vergeten, de VRT-reeks over seksueel misbruik in de kerk, stuurde Roger van Geleuwe, die in april 2010 zijn ontslag aanbood als bisschop van Brugge wegens seksueel misbruik, op verzoek van de Antwerpse bisschop Boni een brief aan de paus. Daarin zou hij vragen om afstand te doen van zijn titels. De brief zou einde september verstuurd zijn, al weet niemand wat er echt in staat. Dat de kerk nogal traag evolueert, weten we, en dat wordt nogmaals aangetoond. Hoe de brief verstuurd werd, weet ik niet, maar te voet brengen zou aanzienlijk sneller geweest zijn, want pas nu laat het Vaticaan weten dat de brief is aangekomen. Ondanks een eerdere vraag van de Belgische bisschoppen om de kwestie zo snel mogelijk te behandelen, zou de paus nu de brief bestuderen. Hoe lang daar nog overheen zal gaan, is onduidelijk. Maar lang hoeft het niet meer te duren of er is geen onderwerp meer. Van Geleuwe is immers al 87. Er roerde wat de laatste dagen in Vlaanderenland, al zijn het vaak dezelfde problemen die blijven terugkeren. Er wordt dus weinig of niets opgelost. En vaak is Matthias Diependalen een van de verantwoordelijken hiervoor. Ik zal hem daarvoor dan ook in de volgende 6 berichten de nodige eer betuigen. Afgezien van de lange en nog steeds groeiende wachtlijsten voor een sociale woning, zijn slechts 2,39% ervan geschikt voor rolstoelgebruikers of mensen die minder mobiel zijn. Nu al is bijna de helft van de sociale huurders ouder dan 60 jaar en dat aantal neemt elk jaar toe, wat de kans op verminderde mobiliteit vergroot. Over enkele jaren zal zowat 30% van de bevolking ouder zijn dan 80 jaar. Als de overheid aanstuurt op lange zelfstandig thuiswonen, maar niet voorziet in woningen die aan die ontwikkeling zijn aangepast, dan is dat slecht beleid. De aanpassing hoeft niet eens zoveel meer te kosten. Het gaat dan onder meer over standaard bredere deuren plaatsen, niveauverschillen vermijden, de badkamer zo in te richten dat ze gemakkelijk kan aangepast worden voor rolstoelgebruikers en zo meer. Diependalen ligt dwars over een aanpassingspremie en vindt quota niet wenselijk. Die premie was er tot juni 2019, maar werd nauwelijks gebruikt, zegt hij. Niet moeilijk is het antwoord van Joy Verstichelen, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform. Je legt de verantwoordelijkheid bij de sociaal zwakste. Zo'n premie zal ook nooit de volledige kosten dekken. Het valt allemaal op een koude steen. En kijk, de sociaal zwakste financieel treffen blijkt een constante van deze Vlaamse regering. De actualisering van het zorgbudget voor mensen met een beperking was zogenaamd bedoeld om de scheeftrekkingen in dat budget recht te zetten. Het bleek echter een ordinaire besparingsoperatie. In werkelijkheid draaide het immers vaak uit op een soms stevige vermindering van het zorgbudget. 700 rechthebbenden kregen daardoor meer, 2200 kregen minder. En dat minder ging over bedragen van 600 tot meer dan 10.000 euro per jaar. Die actualiseringsoperatie werd eerder al door verschillende arbeidsrechtbanken teruggefloten in individuele dossiers. En nu heeft ook de Raad van State geoordeeld dat de manier waarop de Vlaamse regering de budgetten voor personen met een handicap heeft aangepast in strijd is met de grondwet. De regering moet iedereen die zijn budget verminderd zag het oorspronkelijk toegewezen budget geven met terugwerkende kracht. Alweer Matthias Diependalen houdt de vinger op de knip, zoals hij dat eerder al deed voor de kinderopvang. Hilde Krevits, verantwoordelijk voor die besparingsoperatie, zegt dat ze niet anders kan dan het arrest respecteren en dat ze 10 miljoen extra zal vragen aan de Vlaamse regering om de benadeelden te geven wat hun was beloofd. En overal vinden overheidsdiensten of diensten van algemeen nut die meer geld nodig hebben Matthias Diependalen op hun weg. Zo ligt de lijn nu ook weer onder vuur over haar nieuwe uitgerolde basisbereikbaarheidsplan, waarbij in eerste instantie al meer dan 3200 haltes in Vlaanderen werden geschrapt. Ik heb het al vaak over de lijn gehad en ik ga er niet dieper op in. U hoort er deze dagen genoeg over en vaak gaat het dan over het ongenoegen dat er bij heel wat reizigers leeft over het nieuwe plan. En uiteraard ontkenningen van de overheid. Het plan werkt wel, is de teneur. Op de website van Vlaanderen werd er dan ook liedjes over gedaan. De term hoppen, die alleen maar voor nog meer wachttijden zorgt, hoppenplanner, basisbereikbaarheid, combimobiliteit, flexbussen, communicatie, vliegen rond de oren. Al zijn dat slechts leugenachtige promopraatjes die haaks staan op de realiteit. Toch nog even dit. Voor wat geld aangaat voor de vervoersmaatschappij, is ook hier weer Diependalen de dwarsligger. De beweringen dat er meer geld naar de lijn is gevloeid, zijn een mistgordijn. Eerst jarenlang besparen om dan een heel klein beetje bij te geven en de stijging van de inflatie is, ondanks de beweringen van het tegendeel door Diependalen, slechts gedeeltelijk toegekend aan de vervoersmaatschappij. Dat betekent in de praktijk dus nog altijd een verlaging van de reële middelen. Desgevraagd zei de minister Interzaken vorige maandag letterlijk: we moeten in Vlaanderen echt af van het idee dat problemen alleen maar op te lossen zijn door er meer middelen tegenaan te gooien. Het geld moet van ergens komen en dat is niet oneindig. Einde citaat. Maar met minder geld zal het zeker niet gaan. En dan begint hij over keuzes maken. Iets wat men dus met die basisbereikbaarheid zou gedaan hebben. Volgens Gwendoline Rutte in datzelfde te zaken zou dat nieuwe plan ervoor zorgen dat bussen sneller hun traject kunnen afleggen, dat een hogere frequentie mogelijk is en dat er ruim 3 miljoen meer kilometers zullen gereden worden. Dat kan allemaal wel zijn, maar de extra kosten voor die meer kilometers onder de vorm van onder meer de brandstof en slijtage moeten ook betaald worden. Zonder extra middelen zal dat niet lukken. Toch volhardt Diependalen, die vindt dat de regering de verantwoordelijkheid kan opnemen door de kostenefficiëntie van de lijn te herbekijken. Of met andere woorden, te bekijken of er nog vet van het ondertussen toch wel heel waterige soepje te schrapen valt. Nog eentje. In een interview met De Tijd betwist hij dat de Vlaamse regering met haar laatste begroting van de legislatuur cadeautjes uitdeelt aan de centrumrechtse achterban. Terwijl het Vlaams tekort wel oploopt tot 3,7 miljard euro, een slechter resultaat dan bij het begin van de legislatuur. Die zouden echter grotendeels te wijten zijn aan de crisissen die ons land en de wereld de afgelopen jaren geteisterd hebben en aan een lagere economische groei. Hij vindt wel dat dienstenchecks en kinderopvang tot de kerntaken van de regering behoren. Hij was naar eigen zeggen eerst wel tegen die premie van 5000 euro voor elektrische wagens, maar nu ze gericht zijn op goedkopere segmenten, minder dan 40.000 euro, maar nog steeds niet haalbaar voor de meeste werkende mensen, kan hij zich daar wel in vinden. De fiscale aftrek van 7,20 euro per dienstencheck schrappen, toch vooral ten voordele van de hogere inkomens, is niet aan de orde. En de prijs? Al 10 jaar lang niet geïndexeerd, terwijl vorig jaar alleen al de lonen met ongeveer 10% stijgen. Ervan aanpassen, daar kan geen sprake van zijn. Volgens een studie van Toon Heukelom uit 2019 vloeide 46,4% van de belastingvermindering voor de dienstenchecks terug naar 25% van de rijkste huishoudens. Een uur poetshulp brengt nu minder op dan een glas cava kost op restaurant. Ik zou nog wel even kunnen doorgaan over Diependalen. Deze tot slot. Volgens hem zou het sociaal beleid van de Vlaamse regering de koopkracht van de 20% laagste inkomens overeind hebben gehouden en door de indexering van de lonen zou hetzelfde gelden voor de hogere inkomens. Wat betekent het nu precies dat de laagste inkomens overeind gebleven zijn? Wel, dat degenen die al met moeite het einde van de maand haalden of net niet haalden, nog altijd met moeite het einde van de maand halen of net niet halen. En voor de hoogste inkomens zijn ze allicht niet alleen overeind gebleven, maar aanzienlijk gegroeid. Volgens Diependalen zou de middengroep erop verloren hebben, terwijl dat volgens hem net die mensen zijn die we moeten overtuigen dat het loont om inspanningen te doen. Die middengroep hoeft voor mij niet te verarmen, maar ze hebben het allicht niet zo moeilijk omdat ze allerhande lekkers toegestopt krijgen als ze renoveren en klimaatneutraal worden of een met 5000 euro gesubsidieerde elektrische wagen kopen, iets wat de lagere inkomens zich al niet kunnen permitteren. En al dat lekkers wil de regering niet afpakken, al zeker niet met de verkiezingen in aantocht. Maar voor die lagere inkomens moeten dus volgens hem helemaal geen inspanningen geleverd worden, ook al zijn die er even armzalig aan toe als vroeger, en de hogere inkomens afromen ten voordele van de lagere inkomens en eventueel de middengroep, daar kan natuurlijk ook geen sprake van zijn. De invloed van VOCA is niet bevorderlijk voor de gezondheid van de burger. In de Standaard verscheen vorig weekend een gesprek met voorzitter Rudy Provoost, met de gekende verzuchtingen en eisen onder de titel Gedaan met pappen en nathouden, staatshervorming is nu nodig. Bij hem gaat het, zoals bij Bart de Wever, over de denkbeeldige bedreiging van onze welvaart. Maar bij de volgende passage fronste ik toch de wenkbrauwen. Het gaat over de zogezegd bijna onmogelijkheid om nog een vergunning te krijgen wegens de lange en te complexe procedures en door allerlei actiegroepen die meteen na een politieke beslissing beroep aantekenen. En dan letterlijk, België moet het Europese voorzitterschap dringend aangrijpen om te onderhandelen over de Europese referentiekaders rond milieu. Na het stikstofprobleem dreigt in 2027 ook nog eens een groot probleem met water. Europa eist dat alle waterlopen tegen dan de waterkwaliteit bereiken die nu alleen een waterplas in Limburg haalt. In principe kan elke nieuwe lozingsvergunning van een bedrijf dan geweigerd of aangevochten worden. Dat is een onmogelijke opdracht. Het moet allemaal haalbaar blijven in het dichtbevolkte en geïndustrialiseerde Vlaanderen. Einde citaat. Daar mag je gerust het volgende onder verstaan. Nee, die zogenaamde rijkdom van Vlaanderen mag niet aangetast worden, zelfs al moeten we daarvoor de natuur verder vernietigen, de lucht vervuilen en het water vergiftigen. Voor zij die dachten dat LGBTQIA+-rechten eens in wetten gegoten voor altijd verworven zijn en dus niet teruggedraaid kunnen of zullen worden, zal het volgende toch een koude douche zijn. Bart Maddes, Vlaamsgezind hoogleraar en politicoloog aan de KU Leuven, laat daarover geen twijfel bestaan in een gesprek dat vorig weekend in Zeno van de Morgen verscheen. Hij werd samen met Karen Seelis, politicoloog aan de VUB, geïnterviewd. Het ging eerst over welke strategie men best hanteert bij de regeringsvorming, waarbij Seelis opmerkt dat Maddes daarin toch wat gemakkelijk een koehandeltje opzet met de rechten van minderheden. Hij noemt het zelf een stok achter de deur. Seelis verwijst naar de homorechten in Polen, Hongarije en Italië en het verbod op abortus in de Verenigde Staten en de antigenderpolitiek van extreemrechtse partijen. Waarop Maddens nogal laatdunkend zegt: ik heb in geen enkele van die landen gezien dat er concentratiekampen voor minderheden worden gebouwd. Wil hij daarmee zeggen dat wat in die landen gebeurt niet erg is zolang ze niet in gevangenissen worden opgesloten of in concentratiekampen worden bijeengedreven? Dat getuigt niet van veel eerbied voor de democratische rechtsstaat. Ik pik er nog deze quote van Maddens uit. Als er een democratische meerderheid is die vindt dat mensen van hetzelfde geslacht niet kunnen huwen, moeten we daar beleid naar vormen. Hij zegt er wel bij dat er in België geen enkele partij is die het homohuwelijk wil terugschroeven. Dat kan op dit moment wel zo zijn, maar dat betekent dus ook dat dat kan veranderen. Maddes vindt dat niet alleen over het homohuwelijk, maar ook over het legaliseren van abortus het volk soeverein moet kunnen beslissen. Het is wel een enge vorm van democratie die Maddes hiermee huldigt. De rechten van minderheden worden daarmee over het hoofd gezien. Democratie gaat over veel meer dan over het recht van de meerderheid. Het gaat evengoed over de rechten van die minderheden en de bescherming ervan. En al zeker als het gaat over zaken die niemand schaden of tegen de openbare orde ingaan en waarover elk individu dus zelf zou moeten kunnen beslissen. De rechtszaak tegen Dries van Langenhoven is eindelijk gestart. Ik ga het daarbij niet hebben over de walgelijke, arrogante, hooghartige en pedante procedurepleiter Hans Rieder, die de uitspraak van de hoogste rechtsinstantie van dit land over de rechtsgeldigheid van de rechters die zich over de zaak moeten uitspreken, niet wil aanvaarden. En dus niet eens wil pleiten, maar zonder de uitspraak af te wachten, al op voorhand zegt in beroep te zullen gaan. Allicht in samenspraak met zijn cliënt. En dan heel opzichtig met een keppeltje op naar de rechtbank komt, volgens eigen zeggen, omdat hij na de bloedige aanslag van Hamas op Israëliërs zijn steun voor Israël wil uitdrukken. Door nogal wat Joden wordt dat echter niet geapprecieerd, omdat het keppeltje een religieuze betekenis heeft en Rieder geen Jood is. Ik wil het wel even hebben over Lafbek van Langenhoven. Een grote bek, maar als het erop aankomt, vlucht hij voor zijn verantwoordelijkheid. Aan de ene kant zegt hij dat hij wel zo snel mogelijk deze rechtszaak achter de rug wil hebben, overtuigd als hij is dat hij het recht aan zijn kant heeft, maar aan de andere kant doet hij er alles aan om de rechtszaak zoveel mogelijk te vertragen, terwijl hij tegelijk het wel heeft over een eindeloze juridische uitputtingsslag. Door hemzelf veroorzaakt dus. Ondertussen strooit hij leugens in het rond. Zo moet de LGBTQIA-gemeenschap het weer ontgelden en zegt hij dat een klacht werd ingediend door Savaria dat jarenlang geleid werd door de pedofiel Sven Bichal, wat een pertinente leugen is. En iets wat hij zeer goed weet. Hij roept pathetisch op om hem te steunen omdat het proces hem zo verschrikkelijk veel geld kost. Het is voor hem een lucratieve manier om een crowdfunding te doen. Hij zal er echt niet armer van worden, want hij krijgt nogal wat geld toegestoken. Eén grote klaagzang over de vervolging waarvan hij zegt het slachtoffer te zijn, drie huiszoekingen, een eindeloze stroom aanklachten en rechtszaken, torenhoge boetes, buitengegooid worden bij de bank, universiteit, payment providers, censuur, laster, constante tegenwerking en uitsluiting. De arme man is echt te beklagen, maar heeft het wel aan zichzelf te danken. Men kan zich de vraag stellen waarom Vlaanderen het begin van het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad zo uitgebreid viert. Om bij de internationale gemeenschap het belang van deze regio te onderstrepen en in het zonnetje te zetten? Het is voor de Vlaamse opperhoofden te hopen dat het is overgekomen, maar ik heb mijn twijfels. Overigens was het protest tegen het optreden van Israël in de oorlog die het voert met de Palestijnen een terechte verstoring van dat Vlaamse feestje. Daarbij werden de feestverstoorders hard aangepakt. Hint El Jadid verdween voor 6 uur in de cel na haar oproep tot solidariteit met Gaza. Het zindert nog na in de discussies die nu gevoerd worden om Israël te laten vervolgen voor genocide door het internationaal gerechtshof. Maar een aantal Vlaamse politici willen zich niet achter de vraag van Zuid-Afrika scharen. Ze doen het blijkbaar in hun broek om een duidelijk standpunt in te nemen. En over Charles Michel wil ik het niet eens hebben. Die verlaat zijn post om straks verzekerd te zijn van een nieuw postje dat goed opbrengt. Ik heb die man altijd een beetje gezien als een clown en als je hem hoort spreken in een andere taal, dan wordt die indruk alleen maar versterkt. Zelf zegt hij over zijn afscheid, ik wil dienen waar ik nuttig kan zijn, ik heb geen andere ambities. En u mag dat gerust interpreteren als... Ik wil dienen waar ik nuttig kan zijn voor mijn carrière en mijn portefeuille. Ik heb geen andere ambities. Dat er een deurwaarder gestuurd werd naar het kabinet van Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie, omdat ze weigerde boetes te betalen na meer dan 9000 veroordelingen, misstaat niet in een grap over de Belgen. De deurwaarders konden immers beslag leggen op een koffiezetapparaat en een diepvriezer. Flessenwater bevat veel meer plastiekdeeltjes dan gedacht. 240.000 deeltjes per liter en dat is waarschijnlijk nog een onderschatting. Eigenlijk drinken we dus vloeibare plastiek. de digitale gas- en elektriciteitsmeters, die ons verplicht veel te duur in de maag gesplitst zijn, is ook nog zo'n Belgemop. Men stelt zich al wel de vraag waarom die hier dubbel zo duur zijn als elders in Europa en waarom iedereen ook een digitale gasmeter werd opgedrongen, terwijl het gebruik van gas binnen zeer afzienbare tijd tot de verleden tijd behoort. Hoog tijd voor ander nieuws. Prettig weekend en hopelijk tot volgende week.